Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Maandagavond is er een avond voor vrijwilligers in de thuishulp. Het thema is dementie. Wat kan de kerk betekenen? De plaats is de Reobotkerk, aanvang 7:30. Dinsdagavond is de Bijbelkring in de Open Hof, aanvang 8:00. Donderdagochtend is de Moederochtend in de Open Hof, aanvang 10:00. Donderdagavond is er de cursus Geestelijke Vorming in de Reobotkerk. Dominee K.M. Theeuw spreekt over wat Bonhoeffer ons te zeggen heeft in deze spannende tijd. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor Home for Koorts. Dus de tweede collecte. Dit alles Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 122, vers 1 en 3. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons. En het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 1 en 3 van Psalm 122.
Thank you.
We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. 119, vers 32. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Johannes 15. We lezen vers 1 tot en met 14. En daarna lezen we verder ook in de brief van Efeze, hoofdstuk 4, de eerste 6 versen. Dus allereerst Johannes 15, vers 1 tot en met 14. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert ze en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Tot zover. Johannes 15. We lezen verder in Efeze 4. We zijn bezig met de behandeling van dit Bijbelboek met de serie over de brief aan Efeze. En we zijn toegekomen aan Efeze 4. En we luisteren vanmorgen naar de eerste 6 versen. Ik wil dat ook met u lezen. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde. U benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band van de vrede. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Tot zover. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laten we bidden. Getrouwe en heilige Heere, het past ons om aan het begin van deze dienst als gemeente tot u te naderen in het gebed en om uw naam ootmoedig te danken. U hebt ons gespaard in de afgelopen week. En dat is niet omdat wij zo goed waren en zijn, maar dat is uw trouw, uw langmoedigheid, uw goedertierenheid. Ook dat u ons samenbrengt hier in uw huis, rond uw woord. Uw woord van genade voor schuldigen. Uw woord van troost voor troostelozen. Uw woord voor mensen zoals wij, die in onszelf niet voor u kunnen bestaan. Die u de rug hebben toegekeerd. Bij mensen die gezondigd hebben. Ook in de afgelopen week, Heere, we waren niet wie we moesten zijn voor u. Heere, we bidden om berouw. We bidden of we onze zonde mogen kennen. We bidden of we met die zonde, met dat gebrek aan gerechtigheid, en misschien ook wel met het gebrek aan berouw, dat we tot u de toevlucht mogen nemen. Om van u te ontvangen wat we niet hebben en niet kunnen missen. Om van u te ontvangen vergeving. Om van u te ontvangen uw Heilige Geest, dat u ons door uw Geest ook leert en leidt en bij de hand neemt. Heere, we bidden om uw zegen voor deze dienst. Mag het woord ons hart raken. Mag het woord van Efeze 6, 4 vers 1 tot en met 6. Dat doen in ons leven. Dat uitwerken wat u behaagt. En wat er ook staat in datgene wat we zojuist gelezen hebben. En Heere, dat we allemaal zo ver mogen komen dat we waardig zouden wandelen, zouden leven zoals u het wil, zoals u het bedoelt. Als we u lief hebben, Heere, we hebben het gelezen vanuit Johannes 15. U zegt, houd mijn geboden dan, bewaar die. We bidden, Heere, mag het ons aansporen om op de smalle weg te wandelen. Ook als gemeente, als enkeling, maar ook samen. Omdat juist in het gelezen gedeelte u ons daarop wijst. Dat we één zijn, aan elkaar verbonden zijn. En wat dat nu betekent. Heren, neig ons hart, ook in dit opzicht, tot het doen van uw wil, tot het gehoorzamen van u. Ook als sommige dingen in de Bijbel, of misschien wel heel veel dingen, tegen onszelf ingaan. Dat we er alles van vinden, maar er niet voor buigen. Heren, we bidden, werken toch door uw Geest. En maak ons ootmoedig, zachtmoedig, langmoedig. Zoals we gelezen hebben. En mogen we dat zijn, ook thuis in het gezin. En op school, op het werk. Maar ook in de gemeente. De omgang met anderen. We bidden, Heere, woon en werk onder ons, zoals we hier zitten in uw huis, als gemeenteleden, jongeren, ouderen, gasten. U kent ons, u weet wie we zijn. Wat er achter ons ligt, wat ons bezighoudt. En wat een wonder, Heere, dat u het bent die ons te midden van dat alles toeroept. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En dat u genade aanreikt. Om voor u te kunnen bestaan. O Heere, mogen we door diezelfde genade ook dat aangrijpen. Dat ontvangen. Zegen allen die te maken hebben met ziekte. En zorg. Met spanningen. Met onzekerheid. Zorg vanwege gezondheid. vanwege onderzoeken, uitslagen. Heren, we bidden om uw nabijheid in al die dingen. We bidden voor diegenen in de gemeente die alleen zijn. Die eenzaam zijn, misschien te midden van heel veel anderen. Toch eenzaam, onbegrepen. Maar ook hen die alleen door het leven gaan, omdat een man of vrouw van hun zijde is weggevallen. Of omdat ze nooit zijn getrouwd. Een kinderzegen missen. Heere, wees in al die omstandigheden ook met diegene. We bidden, Heere, voor mensen die worstelen met dingen uit het verleden die ze gedaan hebben of die hen zijn aangedaan. Beschadigd door woorden of door daden, door seksueel misbruik. We bidden om heling, om herstel, om genezing voor zover dat aan deze kant van het graf op aarde mogelijk is. We bidden voor daders, voor mensen die anderen pijn gedaan hebben, beschadigd hebben of dat nog steeds doen. We bidden om bekering, of u hen wil breken aan uw voeten en bekering wil geven, uitkomst. We bidden voor allen die ermee te maken hebben, met zulke scheuren en wonden, breuken. Mensen die worstelen met wie ze zijn, met hun geaardheid wellicht. Heere, helpt u ze om de echte vrede in u, de Heere Jezus, te vinden. En om zo uw wil te doen, uw weg te gaan. Heere, we leggen de gemeente voor u neer. Woon en werk op elk adres, in elk hart, in elk hoofd, in elk leven. Van onszelf, van onze gasten, van allen die ons lief zijn. Kinderen die misschien niet meer komen in de kerk, niet meer te bereiken zijn. Nauwelijks contact of echt contact over de echte wezenlijke dingen. Heere, ontferm u. En schenk uw genade. De wedergeboorte. Het nieuwe leven, het echte leven, wat door niets en niemand, zelfs niet door de dood, teniet gedaan kan worden. Door de band aan u, Heere Jezus. Heere, onze ogen zijn op u. Wilt u Satan van ons weren, dat hij ons niet zal hinderen? Geef hulp en kracht in het spreken en het luisteren. Bezoek ons, ook als we thuis meeluisteren en meekijken. Of elders. En hoor ons om Christus wil. Amen. Laten we zingen, gemeente, Psalm 133, vers 1 en vers 3. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen, daar woont Hij zelf. Dus 133, 1 en 3. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Thank you. naar de preek zingen we als antwoord Psalm 116, vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. 116, vers 7. Gemeente, man en vrouw zijn één. U kent die uitdrukking wel. Een man en een vrouw zijn twee afzonderlijke mensen. Maar als ze trouwen, dan vormen ze een eenheid. En dat vormen van die eenheid komt vaker voor. Je hebt 20 leerlingen, maar die vormen één klas. 6 sporters vormen één team. En 1000 losse soldaten vormen samen één leger. En zo is dat ook in de kerk. En al die gemeenteleden, jongeren en ouderen, ze vormen één gemeente. En alle gelovigen samen vormen één kerk, één bruidskerk van Christus. Christus heeft niet miljarden bruiden, maar één bruid, één bruidskerk. En nu is het niet alleen belangrijk om één genoemd te worden, maar om ook echt één te zijn en om ook als eenheid te functioneren. Dat team, dat is één team, maar ze moeten ook oefenen om één te zijn, net als dat leger, samenwerken, op elkaar ingesteld zijn, weten van elkaars taak en positie en plek. Nou, dat is nou ook de roeping van de gemeente van Efeze. Die gemeente die bestond uit Joden en heidenen, maar toch één gemeente. En die eenheid die moet beleefd, bewaard worden. Wel, daar gaat het over in de preek. Bouwen aan de eenheid van de gemeente, dat is het thema. Bouwen aan de eenheid van de gemeente. En we letten allereerst op de aansporing tot dat bouwen. Dat is dan vers 1. En tegelijk moeten we zeggen, hè, die aansporing tot, dat gaat over die eenheid. Maar het is ook een soort inleiding op hoofdstuk 4, 5 en 6. Dus het is een aansporing voor alles wat er volgt, kun je zeggen. Maar zeker ook tot bouwen aan eenheid. Bouwen aan de eenheid, de aansporing tot de inhoud van dat bouwen aan die eenheid. Dat is 2 en 3. En in de derde plaats de reden tot bouwen. En dat is de eenheid die al gegeven is, kun je zeggen. 4 tot en met 6. Dus bouwen aan de eenheid van de gemeente. We volgen de tekstversen. Allereerst de aansporing tot vers 1. De inhoud van dat bouwen, 2 en 3. En de reden tot het bouwen aan de eenheid. Dat is 4 tot en met 6. Gemeente, we zijn aangekomen bij het tweede deel van de brief. Je zou het eerste deel van de Efezebrief kunnen opvatten als een soort theoriedeel, waarna vanaf hoofdstuk 4 het praktijkgedeelte volgt. De oproep tot praktijk. In de eerste 3 hoofdstukken ging het over allerlei geestelijke zegeningen die de gemeente ontvangen had. En het bracht Paulus op de knieën, zagen we in de vorige preek. En dan nu de oproep, ja, leef nou in overeenstemming met die geestelijke zegeningen. Leef in overeenstemming met die zegeningen. Een appelboom moet appels voortbrengen, een wijnstok druiven. Nou, zo moet de gemeente van Efeze, die zo rijk gezegend is, verbonden is aan de Heer Jezus, vruchten voortbrengen. Vruchten van geloof, van bekering, van heiliging, Vanaf hoofdstuk 4 gaat het dan met name over de heiliging, over het nieuwe leven met en vanuit omgang met de Heer. En daartoe roept Paulus op om dat leven in praktijk te brengen. Blijkbaar is dat nodig, blijkbaar gaat dat niet vanzelf. Daar is echt aansporing voor nodig. Waarom eigenlijk? Misschien weet jij dat wel. En weet u dat wel. Als je de Heer mag kennen, mag vrezen. Je kunt zo'n last hebben van gemakzucht en van lauwheid en traagheid. Calvijn zegt ergens, die vermaningen in de brieven van Paulus, die zijn als zweepslagen voor ons luie vlees. De sporen voor het luie paard. Nou, hij zei dat een beetje op zijn manier, in zijn tijd, maar u begrijpt wel wat hij bedoelt. Traag. Zo wereldsgezind, aardsgezind. Dan kan je met schaamte vervullen, toch? Of niet? Of niet? De schuldbelijdenis, ken je dat? Heren, ik ben zo traag en zo slap om mijn leven aan u te wijden. Want u bent het zo waard. En dan de verwondering, hè, dat de Heren blijft roepen, blijft aansporen. Tot ons eigen welzijn. Want van heilig leven word je gelukkig. En van leven in de zonde kan je niet gelukkig worden. Ten diepste. Tot ons eigen welzijn en tot zijn eer. Daarom dus Efeze 4. En dat begint met, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke u geroepen bent. En dat eerste, dat legt extra klem op de gemeente. Paulus zegt dit als een gevangene. Hij zit in de gevangenis in Rome. En hij is een gevangene, nee, niet van Nero en niet van de Romeinen, maar hij is een gevangene van de Heer Jezus. Zo zei hij dat in hoofdstuk 3, vers 1. En dat voor de Efeziërs, met het oog op hen. Dus een gevangene van de Heere, maar ook, zegt hij nu in 4 vers 1, een gevangene in de Heere. Verbonden met de Heere, één met de Heere. En hij zegt dit dus ook, en hij schrijft dit dus ook aan de Efeziërs, namens de Heere Jezus. En zo roept hij ook ons daartoe op. Om te wandelen waardig de roeping maar waarmee we geroepen zijn. Niet naast je neerleggen dus. Wandel in overeenstemming met die roeping. Ja, wat is dat, die roeping? Op beleidenscategorisatie moeten we binnenkort de orde van het heil leren. De orde van het heil. Categezanten, diegenen die belijdenis gedaan hebben, die kunnen dat natuurlijk nog zo opzeggen. Hè? De roeping, de wedergeboorte, geloof, bekering. Het begint met de roeping. En als het daarover gaat, dan gaat het over de prediking van het evangelie. Dat God je ernstig en welmenend roept om tot Christus de toevlucht te nemen. Om tot Christus te gaan in het gebed. Om op hem te vertrouwen. Dat is roeping. Nou, zo gebruiken we dat in de heilsorde. Maar als Paulus het in zijn brieven over roeping heeft, als hij dat woordje gebruikt, dan gaat dat altijd dieper. Paulus heeft het, als hij over roeping schrijft, het altijd over het effect van de roeping. Die hij geroepen heeft, Romeinen 8, heeft hij ook gerechtvaardigd. En dus wandel waardig de roeping waarmee u geroepen bent. Ja, dat wordt je geroepen, dat is dus rijker dan alleen maar de roeping door het evangelie, die algemene roeping. Waaruit zijn die mensen geroepen in Efeze? Weet u dat nog? Weet je waar ze uitgeroepen zijn, waar ze uitgetrokken zijn, waar ze uitgehaald zijn? Hoofdstuk 2. Ze waren geestelijk dood door de misdaden en de zonden. Dat betekent, ze waren totaal ongevoelig voor God en voor zijn woord, voor zijn liefde. Ze leefden voor het hier en nu, ze leefden voor zichzelf, ze deden de wil van het vlees. Ze volgden hun eigen lust en begeerte en verlangen na. En ze dienden daarmee de overste van de macht der lucht, dat is de duivel. En ze waren kinderen des torens, zo schreef Paulus in hoofdstuk 2. Kinderen op wie Gods toren rustte, echt ten dode opgeschreven. En ze zaten niet te wachten op de Heere. Ze zaten niet te wachten op het evangelie. Van wanneer komt de Heere nou met zijn genade in mijn hart? Nee. Maar toch, God riep ze. God trok ze uit dat dal van zonde en schuld. En waarom? Waarom? Dat hebben we ook gezien met elkaar. Weet je dat nog? Eeuwige liefde. Genadige verkiezing. Dat. Op grond van het offer van de Heer Jezus. Door het werk van de Heilige Geest. Die drie enige God die zat erachter. En daarom was die roeping zo krachtig. Die roeping boog het verzet. Zodat de mensen in Efeze niets anders konden dan buigen en geloven. In de Heer Jezus. Geroepen tot de rijkdom van zijn heerlijkheid. En vervolgens gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. En ze mochten de Heer Jezus kennen en de liefde van de Heer Jezus kennen. Weet u dat ook? Kent u dat ook? En jij? Van die roeping. Roeping. Waaruit, ja, uit dat zwarte zondaarsbestaan. Het is belangrijk om te beseffen, ook als het gaat om de heiliging, om dat nieuwe leven. Ja, waar kom je nou vandaan? Hoe was het nou eerst? Dan krijgt dat inhoud, dan krijgt die liefde gloed en glans. Als je dat beseft. En dat ga je ook merken, dat ga je ook merken in je leven. En in je hart, dan komt er verwondering. Heren, wie ben ik toch? Wat was ik er toch voorheen? En nog steeds, Heren, dat u naar mij omzag. Dat u mij riep. En ja, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? We gaan dat straks zingen. Die trouwe Heren voor zijn genade vergelden. Hoe kan ik u danken? Hoe kan ik u dienen, Heren? Gered van de rampzaligheid. Gebracht tot de Heere Jezus. Dat is die roeping. En wat is hij dan onze dank waard? Onze liefde. Nou, zegt Paulus, wandel nu waardiglijk. Die roeping waarmee je geroepen bent. In overeenstemming met die roeping. Passend daarbij. Dat woordje waardiglijk, dat woord dat heeft met gewicht te maken. Gewicht. Het betekent dus eigenlijk, laat je wandel nou, je leven, je leefwijze, van hetzelfde gewicht zijn als die roeping waarmee je bent geroepen. Nou, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Denk aan zo'n ouderwetse weegschaal. Zo eentje met twee gewichten. Die ken je vast wel. Misschien staat er op school wel eentje. Of als je het nieuws af en toe volgt, dan kom je die vrouw wel eens tegen, hè, met die weegschaal in de hand. Dat is dan meestal niet zo'n fijn bericht. Hè. Vrouwen justitia, geblinddoekt. En ja, met twee van die bakjes. En in dat ene bakje, daar ligt dan die roeping. En niet bij vrouwen justitia, maar in de tekst. Hè? De roeping, de genade van God die je gegeven is. Uit genade zalig geworden. Het is Gods gave, niet uit u. En dan in dat andere bakje. Waardiglijk. In overeenstemming met. Andere bakje, heilig leven. Leven in dankbaarheid. En dan zegt vers 1, zorg nou dat het in evenwicht is. Zo krachtig als God je riep, laat zo krachtig in je leven zijn voor de Heere. Zo vol liefde als Hij je riep, laat zo vol jouw liefde zijn voor Hem. En zoals God zich door niets liet tegenhouden toen Hij jouw genade schonk, laat je door niets tegenhouden om Hem te dienen. Wat het ook kost. Dus dat ene bakje, de genade, en in dat andere bakje, de dankbaarheid. En zorg dat het in overeenstemming is. Wandel waardiglijk. De roeping. Nou, dat is Gods eis, gemeente. Dat is de Heere ook waard, toch? En het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingeplant, dat hij geen goede werken voortbrengt, zo zegt de catechismus. En eerder in hoofdstuk 2 vers 10 zagen we al dat die Efeziërs geschapen waren in Christus tot goede werken. Dat is uiteindelijk het doel. Het doel van Gods kinderen, dat ze heilig zouden leven. Zouden leven naar zijn wil, naar zijn woord, naar zijn wet. Niet naar je eigen verlangens en naar je eigen inzichten. Nee, wat wilt u, Heere, dat ik doen zal? En dan niet een beetje, maar helemaal. Wandel waardiglijk de roeping. Gemeente. U hoeft uw hoofd niet te buigen nu natuurlijk. U mag wel blijven kijken. Maar dat hoofd van je hart, buigt dat normaal? Als je nou naar dat bakje kijkt van wandel waardiglijk. Is dat nou echt in overeenstemming met die roeping? We moeten toch allemaal ons hoofd buigen, gemeente. Als je het vergelijkt met wat de Heere schenkt en geeft en waard is. Vergeleken met zijn liefde is mijn liefde zo gering. En mijn wandel zo onder de maat, mijn leven. Ook in het stuk van de dankbaarheid kom ik er met schuld uit. En wat een wonder dat de Heere blijft roepen, blijft aansporen. Ook al struikel je dikwijls, ook vanmorgen. En wat een wonder, gemeente, dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden. Ook het gebrek aan liefde, ook de tekorten van de dankbaarheid. Hij heeft geroepen aan het kruis, het is volbracht. En dat is dan ook volkomen genoeg en dat blijft dan ook genoeg. Aansporing. Laten we eens kijken naar wat er in dat bakje zit, gemeente, naar de inhoud. Die woorden waardig wandelen. Ja, eigenlijk doen we dat in heel hoofdstuk 4 tot en met 6, zeiden wij, waardig wandelen. Persoonlijk, als gemeente worden we daartoe opgeroepen. Laten we dan beginnen met de binnenkant, dat doet Paulus eigenlijk ook. Later kijkt Paulus naar de buitenkant en dan heeft hij over, ja, je moet niet liegen en niet stelen bijvoorbeeld. In vers 25 en in vers 26 streept hij dat aan. Dat is, kun je zeggen, de buitenkant. Maar nu even over de binnenkant. Beide is onmisbaar trouwens, voor het leven met de Heere. De buitenkant en de binnenkant. Allebei is nodig. En let er dan op dat dit belangrijk is, juist ook voor de eenheid in de gemeente. Met alle ootmoedigheid, schrijft hij, en zachtmoedigheid, verdragende elkaar in liefde. Dat is geen vrucht van eigen presteren, nee, dat is genade. Dat is genade van God. En dat komt naar buiten als je verbonden bent met de Heere Jezus. Aan de Heere Jezus. En als je de omgang met de Heere Jezus zoekt. Dat blijven in die wijnstok. En dat is de Heere Jezus, Johannes 15. Dat heeft rust nodig, stilte, het woord, hè, Bijbel lezen, erover nadenken, je knieën buigen. Niet alleen aan tafel, maar ook gewoon. Trek je terug. Zoek eens een stil plekje. Doe het dagelijks. En lees Gods woord. Met alle ootmoed. Dat moet dus gevoed worden vanuit de omgang met de Heer. Met alle ootmoed. Dat is nederigheid, kun je zeggen. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van een christen. Als je ootmoedig bent, dan denk je klein van jezelf. Dan kijk je niet op anderen neer. Hoogmoed doet dat wel. Als je hoogmoedig bent in de gemeente, ja, dan zie je niemand meer in de gemeente, want dan kijk je over iedereen heen. Dus dat is funest voor eenheid. Misschien voelt u zich niet hoogmoedig, maar als het erop aankomt, dan kijkt u toch langs iedereen en over iedereen heen in de gemeente. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat u wel degelijk hoogmoedig bent. Ootmoedig. In je huwelijk. Maar ook in de gemeente. Net als Paulus, hij noemt zichzelf de minste van alle heiligen. Met alle ootmoedigheid schrijft Paulus ook niet af en toe. Altijd. En dan te bedenken dat in de Grieks-Romeinse samenleving van Efeze ootmoed werd verafschuwd, nederigheid. En als je trots was en fier was en sterk was. Ja, dat was een deugd in die tijd. Maar jezelf gering achten, dat was verachtelijk. Maar u begrijpt wel dat het in het Koninkrijk van God, dat het er radicaal anders aan toe gaat. Gij geheel anders. Alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid. Dat moeten die gemeenteleden onderling dus ook zijn, zachtmoedig. Het woord zachtmoedigheid, dat heeft iets in zich van, niet, dan ben je geen soft persoon of zo. Dat heeft er niks mee te maken. Of een zacht persoon, nou ja. Het heeft te maken met getemd zijn. Een gezachtmoedig iemand is getemd. Het Griekse woord wijst daar ook op. Getemd door God. En zoals een wild paard getemd wordt door een temmer of door een ruiter. En ja, vervolgens gaat dat wilde paard, als dat paard eenmaal getemd is, overal naartoe waar dat paard naartoe moet. Waarin de ruiter wil. En dus dat paard dat gaat volgen, dat gaat gehoorzamen. En ja, voor een getemd paard hoef je ook niet bang te zijn dat je een trap krijgt van dat beest. Nou, zo moet de gemeente van Efeze en ook wij, u, zachtmoedig zijn. Getemd door de Heer. En dat betekent dat je gaat waarin de Heer je hebben wil. Wat wilt u dat ik doen zal? Een buigje voor hem, voor hem wil. En naar anderen toe, die zal geen schop van je krijgen. Met woorden, met daden of je nalatigheden. Dan wil je die ander geen pijn doen. En als een ander je wat aandoet, dan ben je niet zomaar beledigd en op je teentjes getrapt en uit op wraak. Maar dan kun je dragen en verdragen. Omdat je het goede zoekt. Denk aan de Heer Jezus die niet terugschold toen hij uitgescholden werd. En toen hij leed door anderen, niet dreigde. Getemd. Door God. Voor God. maar dan ook richting je naast. Zachtmoedig, met alle zachtmoedigheid ook weer. En dat derde, dat heeft er alles mee te maken, gemeente. Die drie woorden, ootmoed, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdragende elkaar in liefde. Dat betekent, je blijft standvastig. Langmoedigheid, dat heeft te maken met standvastigheid. Geduld. Bij dat woord langmoedig mag je denken aan de pijlers van een brug. Die pijlers die houden de brug, die houden het uit onder die brug. Ook als er heel zwaar vrachtverkeer overheen rijdt. Dan houden die pijlers het uit. En langmoedigheid, dat betekent dat je het uithoudt. Dat je het uithoudt met buren, met gemeenteleden. Die wat anders zijn, wat anders denken. Het uithouden, mensen. En niet door op afstand te blijven. Zo kan dat ook, hè. Afstand nemen uit zelfbescherming en misschien ook wel om die ander wat te beschermen. Soms dan gaat het gewoon even niet lekker en dat kan ook met je psychische moeite te maken hebben. En dan is dat ook wel wijs en nodig. Te midden van alle gebrokenheid. Maar dit is de lijn, de lijn van de gezondheid, hè, om het zo te zeggen, dat je elkaar in liefde verdraagt en dus niet uit de weg gaat uit liefde, maar met elkaar omgaat ook. En gericht op die ander blijft en het goede zoekt. Juist als je beseft hoeveel geduld God heeft met u. Hoeveel zonden rijden er niet op dat bruggetje van mijn leven. En Gods langmoedigheid, die draagt het en die verdraagt het. Hoe lang al eigenlijk? Hoe lang al eigenlijk? Hij biedt zijn genade nog aan. En als je dat ziet, gemeente, hoe de Heere is, dan kun je ook langmoedig zijn in de gemeente. Nou, vraag het jezelf maar eens af. Hoeveel band hebt u eigenlijk aan de gemeenteleden, aan elkaar? En verlang je daarnaar? Verlang je daarnaar? Dat is niet bepalend, gemeente, wat je verlangt. Nee, wat God van je vraagt, wat God verlangt. We zijn als gemeente aan elkaar gegeven. Net als de leden in een gezin, hè? Je zusje en je broertje, ja, die zijn aan elkaar gegeven. Je hebt elkaar niet uitgekozen. Maar zo is het ook in de gemeente. En dat is een roeping van de Heere. En als je genade kennen mag, de Heere kennen mag, dan moet je dit ook serieus nemen. Dat kan je niet zomaar naast je neerleggen. En als je geen genade kent, ja, dan zou ik de Heere maar heel snel zoeken, gemeente, voordat het te laat is. En jezelf geen rust gunnen voordat je de Heere Jezus kent. En als je het nou belijden mag, dat je de Heere mag kennen. Nou, hoe is het met die ootmoed, met die zachtmoedigheid, die verdraagzaamheid richting elkaar? Ben je het? Ben je het ook? Misschien wel huisbezoek gehad de afgelopen tijd? Nou, afgelopen donderdag was de kerkraad en dan komen die huisbezoeken weer een beetje summier ter sprake. Hoe was het? Zijn er nog bijzonderheden? Wordt verslag gedaan op hoofdlijnen? Nou, als uw huisbezoek nog aan de orde komt, kan er dan gezegd worden, ja, nou, dat waren ootmoedige, zachtmoedige, langmoedige mensen. Dat zou toch niet raar zijn? Want dat is iets waartoe de Heere oproept en aanspoort. Dat is trouwens niet het belangrijkste wat anderen zeggen van ons. Wat God van ons zegt en wat Hij in ons ziet. Of Hij weet dat je getemd bent. Zachtmoedig gemaakt, hè? Dat je dus gaan wil waar Hij wil dat je gaat. En dat je op Hem lijkt, de Heer Jezus. Maar het is ook belangrijk dat je het zelf weet van jezelf. Niet dat je zelf weet dat je heel ootmoedig bent. Nee. Dan kom je weer op dat andere terrein van de hoogmoed. Maar Ja, hoeveel praten we over anderen? Hoe denken we over andere gemeenteleden? Hoe is het in je leven? Hoe dikwijls oordelen we niet? Oordelen we niet in ons hoofd en in ons hart over uiterlijkheden, zonder dat we die ander echt eens gesproken hebben over de meest wezenlijke dingen? Wat zit er in uw weegschaaltje? In die ene roeping ligt er al wat in, maar ook in die andere, waardig wandelen. Het betekent toch op zijn minst, gemeente, dat je strijd moet voeren tegen al die krachten die er haaks op staan. De hoogmoed, de trots, de eerzucht, de opstand, de moedeloosheid, de drift, ongeduld. Goed van leer trekken. Als je genade kent, gemeente, dan klaagt het je aan, dan zucht je eronder, dan strijd je er tegen. Dagelijks, met de zwakheid van je vlees. En dan kun je zwaar zondigen, gemeente, maar een oprecht christen komt altijd weer terug. Vroeg of laat, aan de voeten van Christus. Wandel waardig in overeenstemming met de roeping. En als je geroepen bent, wees ootmoedig, langmoedig, zachtmoedig. Verdraag elkaar. Hoe dan? Ja, blijf in mij. En ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, als zij in mij niet blijft, zegt de Heer Jezus, zo ook gij niet. En hoor wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 11. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Zijn er van die vermoeiden en belasten in de kerk? Kom tot mij, zegt de Heer Jezus. Maar dan ook, leert van mij. Dat is dat waardig wandelen. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nou, dat is dus ook voor de heiliging elke keer weer nodig. En nooit een gepasseerd station. Dat eerste komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. Maar ook dat leert van mij. Omdat je je voetstappen in zijn spoor zou zetten. Wat een oefening. Met alle lek en gebrek. En verwondering ook. Gemeente, want inderdaad, wat moet de Heer niet dragen en verdragen van zijn kerk, zijn kinderen. En als je het wonder mag kennen, gemeente. Echt. Als je daar nou van mag weten, van Gods geduld met u, met jou, dan word je het ook naar anderen toe. Dan word je echt een ootmoedig mens, een nederig mens. Zachtmoedig. Kan niet anders. Nee, niet vanzelf. Niet vanzelf. Dat wordt aangevochten, jawel. Maar het is je gebed, hè? Je verlangen, Heer, hè? Maak mij als u. En laat mijn ootmoed zo diep zijn als uw genade groot is. Wandel waardig. Ja, en dan weer, hè. Ach, Heere, dat bakje. Dat is nooit in overeenstemming. Nee, alleen als u uw gerechtigheid erin legt. Dan is mijn waardigheid in overeenstemming met die roeping. Uw gerechtigheid. Ken je het, gemeente? Is dat je hoop, je verlangen? Ik klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Niet aan het kruis, maar aan de gekruisigde. Dat is nog dieper, nog rijker. En hij moet u kennen, gemeente. Om zalig te worden, maar ook om dit in praktijk te kunnen brengen. En dan het vervolg. We kijken nog steeds naar dat weegschaaltje van het wandelwaardig in overeenstemming met de roeping waarmee u geroepen bent. De aansporing tot, de inhoud van en nu dan de reden voor. Want ja, die eenheid die is er, die eenheid die is gegeven in de gemeente. in Christus. Maar er moet dus ook aan gewerkt worden. In vers 3 gaat het erover het bewaren van de eenheid van de geest door de band van de vrede. Nou, hoe doe je dat? Door de patatavond? De veiling? Het is prachtig natuurlijk, hè? Elkaar opzoeken, de gezelligheid ervaren met elkaar. We hebben gezongen. We mochten ons inzetten voor een mooie opbrengst voor de kerk. En dat heeft uiteindelijk als doel, ja, die opbrengst, wat is het doel van die opbrengst? Nou, gemeente, dat het woord hier blijft klinken. Dat het woord hier blijft klinken. En dat we samen onder dat woord mogen zitten. Dan ging het woord ook open gisteren, de psalmen. En dat woord is ten diepste natuurlijk het middel waardoor die band bewaard wordt. Samen luisteren naar dat woord, samen dat woord bezingen, samen van daaruit naar elkaar omzien, vanuit de Efeziërs 4 bijvoorbeeld. Zachtmoedig, nederig, geduldig. En zo gericht zijn op elkaar. Elkaar. Dat woordje elkaar in de tekst, dat staat trouwens in vers 2, maar dat doortrekt heel dat gedeelte. Dat is een belangrijk woord trouwens in de Bijbel. Als je een concordantie thuis hebt, trommius, moet je maar eens opzoeken, elkander. En dan kijken in het Nieuwe Testament hoe vaak je dat tegenkomt. Je kan het ook op internet doen natuurlijk, maar concordantie hebben we niet voor niks toch, zo'n mooi boek. Dan kan je het zien en dan zie je ook een stukje van de tekst. Staat echt heel vaak in de Bijbel en ook hier. Elkaar, dus daar kun je preek over houden of een serie. Dat betekent dat dat een belangrijk woord is in de Bijbel. Een belangrijk woord is voor de gemeenteleden daar in het Nieuwe Testament. En dat het ook belangrijk moet zijn voor u en voor jou en voor mij. Dat het belangrijk is om dat woordje elkaar, dat het functioneert in je gezin, bij je opa's en oma's, met betrekking tot de gemeente. Je bent aan elkaar gegeven, elkaar, als VWO'er en als pro'er, elkaar aan elkaar gegeven. 1. En God zegt nou, bewaar die eenheid. Benaastig je, beijver je, zet je ervoor in. Voor de eenheid van de geest door de band van de vrede. En dan legt Paulus die grond voor de eenheid wat nader uit in vers 4 tot en met 6. Die gelovigen in Efeze, met al die verschillen dus onderling, in afkomst, in kleur misschien wel, in Jood, heiden, een had meer kennis dan de ander, man, vrouw enzovoort. Die vormden één geheel, die hadden heel veel gemeenschappelijk. Dezelfde geest die in Joost werkte, werkt ook in Tabitha. Ze hebben hetzelfde geestelijke DNA, kun je zeggen. De geestelijke bloedgroep, dezelfde. En als arme zondaren zoeken ze allemaal het leven buiten zichzelf in Christus. Eén lichaam zijn ze. Maar dan ook geleid door één geest, dat zagen we eerder. En geroepen tot één hoop uw roeping. Allemaal. Al die mensen die zijn geroepen om dat ene te hopen. En dat is een verlangen ook. En als ze de Heer kennen, dan is dat ook werkelijk zo. Dat is misschien ook mooi voor het huisbezoekverslag. Ja, als de broeders teruggaan en met elkaar in de auto naar huis rijden of op de kerkraad komen. Ja, weet je wat we daar in dat gezin vonden? Hoop. En in dat andere gezin, weet je wat we daar tegenkwamen? Hoop. Hoop. Daar in Dirksland wordt uitgezien naar dat leven met de Heere, voor de Heere, dat leven straks, wanneer ze nooit meer zullen zondigen en altijd de Heere groot zullen maken. Eén hoop. Eén hoop. Je mag het natuurlijk ook over andere dingen hebben, maar het zijn toch wel wezenlijke dingen. Hè? Waar hoop je nou op? Wat is nou je diepste verlangen? Eén hoop. Nou, zo hoort het te zijn, gemeente. En helaas is niet elk gemeentelid verbonden aan de Heere Jezus. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Dat is het meest erge wat er is in je leven. Als je niet verbonden bent aan de Heere Jezus door een waar geloof. Maar de Heer is machtig om dat te geven. Hij moet u kennen. En u moet zich tot Hem wenden. En laat dat dan je gebed zijn en je verlangen en je prioriteit. Ja, ook als je de Heer mag kennen, gemeente. Want dan kan die hoop soms weer inzakken. Die waren onder het stof komen te liggen door de achteruitgang in de genade. En toch, gemeente, het komt altijd weer bovendrijven. Daar zorgt de Heer voor. Zijn onbezweken trouw. Daar heb je trouwens elkaar ook voor nodig, hè. Soms ga je op huisbezoek, of op bezoek bij iemand, en dan ben je zelf zo dor als wat. Maar dan hoor je iets bij die mensen over het leven met de Heer. En dan gaat er weer wat branden. Dan wordt dat vlammetje weer aangeblazen van binnen. Daar heb je ook elkaar voor nodig, gemeente, in de gemeente. Elkaar. Denk aan de kooltjes van de barbecue. Het bekende voorbeeld, dat weet u toch wel. Je hebt elkaar nodig, al die kooltjes, om gloeiend te blijven. En pak je er eentje uit en leg je die op de straat, dan is die veel sneller uit dan wanneer je hem laat liggen te midden van al die anderen. Het werk aan de eenheid. Eén hoop. En al die leden, dat is dan vers 5, die hebben ook één Heere. De Heere Jezus is dat. Hij is hun koning. Hij heeft het voor het zeggen. En zoals een leger bestaat uit allemaal soldaten, maar één generaal heeft. Zo heeft ook de gemeente van Christus één leidsman, één Heere. En naar Hem willen ze luisteren. Onder Zijn gezag willen ze leven. Dat is belangrijk, hè? Belangrijk. Soms wordt er geroepen, hè? We zijn allemaal één in Christus. Ja, dan moet je doorvragen, wat betekent dat? Eén Heere die ons zijn woord geeft. Waarvoor we ook moeten buigen. Dat is ook eenheid, hè? Eén in waarheid zijn. Zijn gezag erkennen over ons leven. Mag je niet naast je neerleggen. Eén Heere. Eén geloof. Ook dat. En geloof, dat is het geloof in de drie enige God. De drie enige God die trouwens prachtig hier in deze laatste drie versen naar voren komt. Hè. Eerst over de Heilige Geest, dan over de Heere en in vers 6 over de Vader. Eén geloof in de drie enige. En dat wordt beoefend door Gods kinderen. Eén geloof kan ook betekenen één geloofsinhoud. Dat is allebei mogelijk. En dan inderdaad ook die ene doop in de naam van de drie enige God. En al die gemeenteleden die zijn verbonden met de Heer Jezus. En dat zo was en dat de gemeente zo aangesproken wordt, hebben we in hoofdstuk 1 gezien. En daarom zijn ze gestorven met Christus en opgewekt met Hem in een nieuw leven. En de doop, die ene doop, beeldt dat uit. Ze hebben allemaal datzelfde teken ontvangen. Denk maar weer aan dat leger, hè? Eén leger. Maar ze hebben één vaandel. Nou, zo is de doop ook het merk en veldteken, zegt de belijdenis van de kerk, hè, van koning Jezus. Eén doop. En in vers 6, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Dat is een soort climax, gemeente. Een soort climax. Daar loopt het op uit, op de Vader die de bron is van alles. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Zo lees je in Romeinen 11. Het is de Vader van al zijn kinderen. Hij is boven allen als een hoogste God. Maar Hij werkt ook door hen allen, ook in deze wereld. En Hij is in hen. Hij woont in zijn gemeente. Die gemeente, dat is zijn huis, hè, de woonplaats, de woonsteden van God. Zo lazen we in hoofdstuk 2, vers 22. Dat is het huis van de Vader en al die gemeenteleden, al die mensen die zijn samen van die ene Vader afhankelijk. En worden door hem bewaard en door hem geleid. En verbonden met de Heer Jezus, dan kan het ook niet anders. Of je kent ook dat kinderlijke ontzag. Eén. Waarom is dit nu zo belangrijk, gemeente? Eén gemeente zijn. Jongeren, ouderen samen. Geen onderscheid gemaakt. Nou, dat is tot eer van de Heer. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, lazen we in Johannes 15. Dat u veel vrucht draagt. Ook door middel van die eenheid, om die te bewaren. Het is belangrijk, als een pas getrouwd stel geen eenheid beleeft en uitstraalt, dan doet ouders verdriet. En als die eenheid in de gemeente niet beleefd wordt, dan is dat tot oneer van de Heere. Dat doet de Heere verdriet. Is het onthouden, gemeente. Eer van God is ermee gemoeid. Dat betekent, je kunt niet zomaar doen wat je zelf wil. Maar het is ook belangrijk voor u als leden, jong en oud. Denk aan die kooltjes. En dan kan je zeggen, ja, ik warm me wel bij andere kooltjes. Nou, vertel maar eens dan. Waar zoekt u het? Waar zoekt u het? En dat mag natuurlijk ook wel. Maar vergeet de gemeente niet, hè? Want daar ben je aan verbonden. En zo zijn we aan elkaar gegeven. We hebben elkaar niet opgezocht. En het is heel modern en heel egoïstisch om te zeggen, ja, maar dan zoek ik het daar en dan zoek ik het daar. En die gemeente die boeit me helemaal niks. Het gaat me om het woord. Ja, dat is prachtig, dat is prachtig. Maar dat woord, dat zegt dus ook dat u aan elkaar gegeven bent. Natuurlijk, u kunt ook pijn ervaren. En sommige mensen zijn beschadigd in het kerkelijk leven. Nare dingen meegemaakt. En dan is dat heel moeilijk en confronterend. En soms dan moet je alles... Ja, dan lukt het gewoon niet om al die ballen in de lucht te halen. En ook houden in je gezin. En ook als je geen gezin hebt, dan nog. Het leven is complex en is soms heel ingewikkeld. En... Dus in die zin laten we ook voorzichtig zijn en niet te veel nu naar elkaar kijken. Ja, nou, die en die. Nee. Laten we ook begrip tonen voor elkaar. En elkaar, ja, vraag maar eens, hoe beleef je dat nou? Dat kan heel moeilijk zijn. Maar laten we wel die geestelijke houding zoeken. En bidden om de leiding van en het werk van de Heilige Geest. Hè? Doorgrond mijn hart. Kinderen van de zondenschool, die moeten het leren. We gaan het straks ook zingen aan het slot van de dienst. Eenheid. Het maakt je sterker ook, hè? Sterker. Zes losse teamspelers zijn een minder goed team dan wanneer ze hecht zijn. En een man alleen is zwakker dan een man met een vrouw naast zich. Tenminste, dat is de algemene regel, denk ik. En een jongere alleen, ja, gemakkelijker prooi voor de boze. Je hebt het misschien wel eens gezien hoe dat in de natuur gaat. Als er een paar leeuwinnen achter een kudde dieren aangaan, die pakken nooit dat diertje dat in het midden van de kudde loopt. Nee, altijd eentje van de rand. Bij het kwetsbaarst. Ouders, zult u erom denken, als je kinderen opvoedt. Als het gaat om je betrokkenheid op de gemeente. Eén touwtje is nooit zo sterk als wanneer je dat ene touwtje vlecht met andere strengen. Hè? Drievoudig snoer. En zo proberen we eenheid te zoeken. Ook breder. Breder met anderen die zijn naam ootmoedig vrezen. Laten we zuinig zijn op de eenheid. Nederig te zijn, zachtmoedig te zijn. En door het zien op dat gemeenschappelijke. Waar vers 4 tot en met 6 over ging. Door voor elkaar te bidden. Bidden om bewaring van die eenheid. Bidden om ootmoed voor jezelf. Voor jezelf. Die eenheid kan zo verbroken worden. Iemand schreef dat de duivel dat nou juist wil proberen. Als het goed gaat in de gemeente. Dus laten we alert zijn. Als ik mijn visie voorop ga stellen, hoe ik vind dat het moet, of als ik in de greep kom van dwalingen met de Bijbel in mijn hand, als ik mezelf belangrijker vind dan anderen, als ik over hoofdzaken zo ben uitgepraat, over die hoop en over die roeping, dan heb ik eigenlijk niks te zeggen. Maar als het over bijzaken gaat, dan kan ik enorm goed discussiëren en fel worden. Gemeente, geef de duivel geen plaats. Oefen uzelf in ootmoed en wandel waardig in overeenstemming met zijn roeping. Let eens op wat de Heere nou in dat weegschaaltje van u wil leggen. Is dat leeg? Heb je voor de Heere voorgehouden? Schamel, er blinkt helemaal niks aan. Maar hij wil het goud van zijn genade aan u wegschenken. Opdat in die weg het gebed in je hart geboren zou worden. Ja, wat zal ik nu u, o Heere, vergelden voor uw weldaden aan mij bewezen? De Heere zegt vanmorgen, bouw, bouw aan de gemeente. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, zo mogen we onze handen vouwen. Want hoe kan de gemeente ooit gebouwd worden? En hoe kunnen we ooit nederig zijn, ootmoedig, zachtmoedig, het worden zonder gebed? Om uw genade, om uw hulp en kracht. Dank, Heere, voor alles wat u gegeven hebt deze morgen, voor het onderwijs. Gaat u met ons als we van hier gaan. Breng ons vanmiddag veilig weer. Of breng ons vanmiddag ook hier weer samen rond uw woord. En wilt u de zondagsschool zegenen. Zegen het woord ook daar. En wilt u ons bouwen. En breek al het onze ongerechtigheid, onze eigen gerechtigheid toch af, Heren. En wilt u zo onze dank aanvaarden. Zegen ons, zegen ook Home for Koorts. We hebben onze gaven daarvoor gegeven, Heren, in de tweede collecte. We bidden voor de gemeente in Rotterdam, voor de ICF-gemeente. Voor het werk wat er gebeuren mag, ook onder de Koerden wereldwijd. We bidden voor heerlijk uw naam. En wilt u doorgaan met uw werk, te midden van al het verzet, de vijandschap en de tegenstand. We vragen het om Christus wil. Amen. Psalm 139, vers 14. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.